gesproken heeft. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar soms als je kijkt naar de televisie en je ziet alles wat er gebeurt. En zoals vorige week zondag, dan kom je thuis, heb je een fijne dienst gehad, Pasen. We proclameerden dat Jezus de dood heeft overwonnen. En dan hoor je dat er zoveel mensen gedood zijn die in de kerk waren om Pasen te vieren. En dan heb je soms zoiets, tenminste dat heb ik dan, u misschien niet. Maar dan denk ik soms van, Heer, hoe lang nog? Heer, hoeveel gaat er nog komen? En dan denk ik aan onze kleinkinderen. En dan denk ik, als je die lieve kleine dropjes ziet lopen ook van Joram en Marijke. En dan denk je, wat gaan de kinderen allemaal meemaken? En dan loop je het gevaar om dan een beetje te gaan doen denken. Of op de omstandigheden te letten. En ik was al bezig met deze boodschap. En eigenlijk kwam het opnieuw heel sterk naar voren. Wie God voor ons wil zijn. In elke situatie. In elke omstandigheid. En ik wil proberen daar iets van te delen met jullie. Ik ga eerst een paar teksten lezen uit het Nieuwe Testament. Ik ga beginnen met Marcus 6. Marcus 6 vers 34. Ik heb mijn eigen Bijbel, die valt bijna uit elkaar, dus dan neem ik een andere. Maar dat is met duimgrepen, daar kan ik helemaal niet goed mee omgaan. Sommige mensen zeggen dat is makkelijk, dan kun je het makkelijker vinden, maar ik niet. Ik zit er altijd mee te stoeien. Marcus 6, vers 34. En er staat, en toen hij, Jezus, uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen. Omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En dan lees ik er nog eentje uit Matteüs 14, vers 14. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. En dan nog Lucas 7. Lucas 7, vers 13. En toen de dag... Even kijken. Dat is een... Lucas 7, ik zit in 6. Lucas 7, vers 13. Ik ga even bij vers 12 beginnen. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen. De enige zoon van zijn moeder, die weduwe was... En veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. En hij zei tegen haar, ween niet. En naderbij gekomen, raakte hij de baar aan. De dragers stonden stil en zeiden, jongeling, ik zeg u, sta op. Nou, ik wil beginnen met die drie gedeeltes, die eerste uitspraak, dat eerste stukje. Jezus die kijkt. Jezus kijkt en hij ziet de scharen. Nou, als wij kijken, ik weet niet hoe dat met u is, als wij ergens zijn en je ziet een hele groep mensen, wat zien we dan? Dan zeggen we, die ziet er zo uit en die ziet er zo uit en dat is zo iemand. En dan hebben we gelijk een hele... mening over allerlei uiterlijkheden. En als we mensen kennen, dan zeggen we, die was er ook. En die keek niet zo vrolijk. Maar als Jezus de scharen ziet, dan staat er, en hij werd met ontferming bewogen. Jezus kijkt veel verder dan dat wij vaak kijken. Jezus kijkt naar ons hart. Dat is eigenlijk zijn hele wezen. Het gaat om ons hart. En hij ziet die schare die daar is en die daar ronddoolt, afgemat en zonder herder. En eigenlijk is dat een situatie die ook vandaag aan de dag nog is. Ook nu nog is er een grote schare van mensen die afgemat zijn, die niet weten wat te doen, die niet weten... wat de bestemming van hun leven is, die ronddolen. En Jezus ziet ze. En hij veroordeelt niet. Hij zegt niet, jullie doen het allemaal fout. Maar hij is met ontferming bewogen. Dat is zijn hart. Met ontferming bewogen. En dan ziet hij opnieuw die schade op een ander moment. En dan ziet hij volgens mij al die mensen die ziek zijn. En ik heb zo gedacht, wat moet het voor Jezus geweest zijn dat hij al die mensen zag. God had de schepping goed gemaakt. Zonder ziekte, zonder gebreken. En dan ziet hij die scharen en dan wordt hij met ontferming bewogen. En dan geneest hij hun zieken. En dan hoor ik gelijk al mensen denken, ja, en hoe is dat dan nu? Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Maar het gaat mij om het hart van God. Als hij ziekte ziet, dan is hij met ontferming bewogen. Als wij ziekte meemaken, dan is hij daarbij. Hij ziet het. Je bent niet alleen. Was het thema van de Passion, als ik het goed heb. Je bent niet alleen. Hij kijkt. Hij ziet jou. En hij is met ontferming bewogen. En dat is hij ook. Als hij die vrouw ziet, die weduwe. Die nog maar één zoon had. En weet je wat dat betekende? Die vrouw die was afhankelijk van die zoon. Die zoon die moest voor haar werken, anders had ze waarschijnlijk geen inkomsten. En haar enige zoon is overleden. Maar Jezus is daarbij. Jezus is met ontferming bewogen. Dat is het hart van onze God. En nu zegt u misschien, ja, maar dat was Jezus. Maar God is toch een strenge God? Nee, want wie de zonen heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. Jezus is gekomen om ons de Vader te laten zien. En hij zegt, ik doe de werken die de Vader mij geeft te doen. Dus als Jezus met ontferming bewogen is, dan is ook de Vader met ontferming bewogen. Wij willen dat altijd scheiden. Hè? De Vader, gaat het nou om de Vader of om de Zoon of om de Heilige Geest? Wij kunnen ze niet scheiden. God is zo groot. Dat is voor ons kleine menselijk verstand gewoon niet te begrijpen. Maar dat is het hart van God. Hij is bewogen. Hij is erbij. Hij ziet jou. En hij weet vanmorgen precies wat er in je hart is. En hij kijkt naar je. En hij is bewogen met jouw situatie. Hij ziet jou. Hij weet wat je nodig hebt. Misschien heb je troost nodig. Misschien heb je bemoediging nodig. Misschien heb je ook correctie nodig. Ook dan is hij daar. Want wij denken altijd, ja, ontferming, dat is dan alleen maar een beetje lief zijn. Maar dat is veel meer dan alleen maar een beetje medelijden. Ontferming heeft in zich dat je ontfermt over iemand, zodat hij tot herstel gaat komen. En dat is wat Jezus wil. Hij wil zich over ons ontfermen, zodat wij tot herstel komen. Naar ziel, geest en lichaam. En dan ga ik een grote sprong maken. En dan kom ik bij Petrus. Petrus, de haantje, de voorste, die iets had van, ik kan het allemaal wel. Ik zal het allemaal wel voor elkaar maken. Petrus, die heeft iets van, ik geloof in mezelf. Ik kan het wel. Dat is eigenlijk ook wat deze maatschappij zegt. Je moet in jezelf geloven. Je moet er zelf iets van maken. En Petrus die zegt ook, Heer, het zal niet gebeuren. U zult niet naar het kruis gaan. En we kennen allemaal die geschiedenis, dat Jezus dan zegt, eer de haan gekraaid zal hebben, zul je mij 3 keer verloochend hebben. En dan gebeurt dat. En dan staat er zo heel treffend, en Jezus zag Petrus aan. Jezus kijkt naar Petrus. En wat denkt u, hoe zou de blik van Jezus geweest zijn toen hij keek naar Petrus? En gaat u nu niet het antwoord geven waarvan je denkt dat het hoort, maar hoe zou je zelf kijken naar Petrus? In zo'n situatie. Stel je voor, Edwin die heeft mij iets beloofd. En ik heb nog een beetje getwijfeld. Ik heb gezegd, Edwin, ik ga het echt doen, zegt hij. En dan heeft hij het niet gedaan. Hoe zou ik dan naar Edwin kijken als ik hem later zie? Nou, zegt u maar iets. U mag... Teleurgesteld, verdrietig.
Had ik het niet gedacht?
Ja, Marleen die... Ja, help jij mij maar.
Boos?
Boos? Ja, zeker. Medelijden? Ja? Dat is een hele goeie, maar ik weet niet of ik dat gelijk zou doen. Ik ben heel eerlijk. Misschien wel, zou ik inderdaad ook al boos gekeken hebben in eerste instantie. Ja, of heb ik het je niet gezegd? Ja. Maar dat doet Jezus niet. Hij kijkt Petrus aan. En volgens mij was er zoveel liefde in zijn blik, dat daardoor Petrus brak. En ik geloof dat de liefde van God zo sterk is, dat het zonde aan het licht brengt. Wat bedoel ik daarmee? Mensen zeggen altijd, je moet tegen de mensen zeggen dat ze dit moeten en dat ze dat moeten en dat ze dat moeten. En mensen haken af, waar of niet. Mensen worden vaak geïrriteerd. Maar ik denk daar waar de volmaakte liefde van Jezus openbaar komt, waar de liefde van Jezus zichtbaar wordt, dan ga je, als je nou iemand hebt die heel liefdevol voor je is, dan voel je jezelf toch soms minder. In Romeinen staat, de goedheid van God leidt tot boetvaardigheid. Ik denk dat het de liefde van Jezus was. En dat is niet een zoetsappige liefde. Hè? Dat is een liefde die geen onrecht tolereert. Maar die wel kijkt. En die zegt van, ik wil jou daarvan verlossen. Als u vanmorgen worstelt met dingen in uw leven waarvan je zegt, daar kom ik niet van af. Als je aangeraakt wordt door die liefde van Jezus, wil je dan nog door blijven gaan? Jezus zegt, geloof in mij, vertrouw mij. Ik kan je ervan verlossen. En hij kijkt naar je en wij willen ons verstoppen en wij denken, ik doe het fout. Maar zijn ontferming en zijn liefde is daar om jou te helpen. Om jou ervan te verlossen. Om jou er doorheen te helpen. En zeg niet, ik geloof in mezelf. Want als we in onszelf geloven, raken we alleen maar teleurgesteld. En dan komen we er niet. Maar zijn liefde helpt ons om van dingen waar we misschien al heel lang mee geworsteld hebben, om daarvan af te komen. Open je hart voor hem. Verstop je niet. Probeer niet eerst een goed mens te zijn. Ik las een hele mooie uitspraak. Om genade te kunnen ontvangen, moeten we erkennen dat we het fout doen. Ik ga het nog een keer zeggen. Om genade te ontvangen, moeten we erkennen dat we het fout doen. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ja, dat is zo goedkoop, genade. Maar als je echt genade beseft, dat is helemaal niet goedkoop. En je kunt genade pas ontvangen Als je erkent dat je eigenlijk straf verdient, dat je het fout gedaan hebt. Dus genade kunnen we ontvangen als we erkennen dat we het fout doen. En dan is er geen veroordeling. Want de grootste daad van barmhartigheid en van ontferming die God aan ons getoond heeft, is door zijn zoon te geven aan het kruis. Jezus was met ontferming bewogen. Maar die hele ontferming was eigenlijk ten diepste de weg naar het kruis. Omdat de ziekte en de dood overwonnen moesten worden. Dus de grootste daad van ontferming van God voor ons is door zijn zoon te geven. God heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Wij hoeven niet alleen achter te blijven in onze eenzaamheid, in onze verslaving, in onze gevoel van er niet toe doen, in onze minderwaardigheidsgevoelens. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dat is zijn grootste daad van ontferming. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En dat heeft hij alleen maar gedaan vanuit liefde voor ons. Ik vind dat zoiets ongelooflijks. En die God die dat gedaan heeft, die zo'n hart heeft, die zegt tegen u en tegen mij, ik wil jouw vader zijn. Jij mag mijn kind zijn. Ik wil voor jou zorgen. Maar wat dan met al het lijden wat er nu nog is? Wat dan met al die moeite, met al dat verdriet? Ik zei vorige week nog tegen Marleen, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. En dat heb ik ook vanmorgen niet. Ik heb niet een pasklaar antwoord. Want wij leven nog eigenlijk in die tijd van... David Paafsen zei ooit een keer, het is now and not yet. Het is er nu al, maar het is er ook nog niet volledig. Er is nog ziekte, er is nog oorlog, er gaan nog mensen dood. Maar in dit alles zijn we niet alleen. Want Jezus is daarbij. En de dood en de ziekte hebben niet het laatste woord. Want toen Jezus stierf aan het kruis en hij in het graf werd gelegd, dan spreken wij over stille zaterdag. Maar op die stille zaterdag heeft Jezus geproclameerd tegenover alle machten de duisternis dat ze verslagen zijn en dat hij overwinnaar is. In welke situatie we ons ook bevinden, weet dat hij erbij is en dat hij overwinnaar is. Hij wil je daar doorheen dragen. Hoe kunnen mensen die leven in landen waar vervolging is, zo stand houden? Niet omdat dat zulke sterke mensen zijn, maar omdat hij in hun zo sterk is. En hij wil dat ook hier bij ons doen. Ook hier in het Westen, waar we gelukkig nog geen vervolging hebben, maar waar we misschien zoveel andere dingen hebben waar we mee geconfronteerd worden. Hij die in ons is, is sterker dan degene die in de wereld is. En zijn ontferming is zoveel meer dan, oh ja, hij houdt van mij en hij vindt mij lief. Nee, door zijn ontferming kunnen wij krachtige mensen zijn. Doordat hij gegaan is naar het kruis van Golgotha, kunnen wij overwinnen. En die barmhartigheid, die ontferming van hem, heeft hij ook in ons gelegd. Wij mogen die ontferming uitdelen. En voor sommigen is dat gaan naar een ver land. Voor sommigen is dat iets heel groots doen. Maar misschien is dat ook gewoon in je gezin. Is die ontferming van Jezus. In ons hart, als we kijken naar onze man, naar onze vrouw, naar onze kinderen, naar onze ouders, naar familie. Want Hij wil dat ook zij gered worden. Hij is er niet om te zeggen, je doet het fout. En hoe vaak staan wij niet met ons vingertje? Maar Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om te redden. En als Hij niet veroordeelt, wie zijn dan wij om een oordeel uit te spreken? Wij zijn geroepen om zijn liefde bekend te maken. Hebreeën 2 vanaf vers 8. Wil ik even met u lezen. En misschien is dat een antwoord op het feit dat we nog niet zien dat alles aan Hem onderworpen is. Hebreeën 2 vanaf vers 8 zegt: alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus. En dan laat ik even dat kleine stuk, dat tussenzinnetje weg. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dus we zien het nog niet altijd. Maar het is wel zo. Het is wel een feit. Alle dingen zijn aan Hem onderworpen. En we hebben vanmorgen liederen gezongen dat Jezus terug gaat komen. En als Hij terug gaat komen, dan zal alles volmaakt worden. Dan als de volmaakte gekomen is, dan zal het volmaakt zijn. Nu zien we nog maar ten dele. Maar je staat er niet alleen voor. Je bent niet alleen. Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Hij is niet dood, hij leeft. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor eeuwig. Ik heb de sleutels van dood en dodenrijk. Dat is onze Vader. Hij is de overwinnaar. En vreugde is niet de afwezigheid van moeilijkheden, maar vreugde is de aanwezigheid van Jezus in onze moeilijkheden. Vreugde is niet de afwezigheid van moeilijkheden, maar is de aanwezigheid van Jezus in onze moeilijkheden. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan dit heel gemakkelijk zo zeggen, maar soms moet ik daar wel voor vechten om dat vast te houden. Soms vind ik dingen ook moeilijk. En dan denk ik, Heer, waar bent u nou? Maar Hij is er altijd. En als wij onze ogen richten op Hem, dan zien we zijn liefdevolle blik. Want Hij kijkt naar ons. Als Hij ons ziet, is Hij met ontferming bewogen. Hij laat je niet alleen. Hij is erbij. En ik weet, toen Mirjam in Malawi zat, op een gegeven ogenblik was het heel spannend. En ik kreeg er nog een paar lieve mailtjes van mensen. En er was één gedachte in mijn hoofd. Ja, het komt goed, maar ja, er zijn ook mensen verdronken. Kent u dat? Zo van, ja, Heer, u wilt het wel doen, maar. En dan komt er zo'n maar, hè. En dan heb je het gevoel dat je een beetje op drijfstand staat. En ik weet dat ik tegen Arie zei van, ik wil daar niet zo mee bezig zijn, ik wil het loslaten. Oké, Heer, ik weet het, ook al zou er iets gebeuren, dan nog bent u erbij. En soms is dat misschien het enige wat we vast kunnen houden. Weten dat wat er ook gebeurt, Hij is erbij. En ik zeg niet vanmorgen, nou ja, laat het dan maar gebeuren, hoe het gaat, gaat het. We mogen bidden voor de zieken. We mogen bidden voor onze situaties. We mogen bidden voor veiligheid, voor bescherming. Maar indien niet, dan nog. Indien niet, dan nog is Hij de koning. Indien niet, dan nog is Hij de overwinnaar. En willen we Hem dan nog de eer en de glorie geven? Kunnen we nog zingen, ook als het moeilijk is? En ik preek vanmorgen niet alleen voor jullie, ik zeg het ook tegen mezelf. Maar ik geloof dat de Heer ons op wil roepen, dat we mensen worden die ondanks situaties, ondanks omstandigheden, dat we krachtig zijn in Hem. Deze maatschappij, deze wereld heeft mensen nodig die vol zijn van de liefde van Hem. Die vol zijn van zijn barmhartigheid, maar die ook vol zijn van geloof en vertrouwen in Hem. Hij wil ons sterk maken. Hij wil niet dat we alleen maar een beetje met onze eigen problemen bezig zijn en in zelfmedelijden leven. Maar Hij wil een gemeente die stralend is, die voor Hem wil schijnen, die voor Hem wil schitteren. En Jorim had vanmorgen dat lied van opstaan bij dag en bij nacht. Het is niet altijd comfortabel. Wij willen ons christelijk leven comfortabel hebben. Het is niet altijd comfortabel, maar het is wel goed. Want Hij is erbij. En er is geen ene andere godsdienst waar de leider als eerste gekomen is. Maar Jezus is de eerste die naar ons heeft omgezien. Niet wij hebben Hem gezocht, maar Hij heeft ons gezocht. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En dat niet alleen. Hij is opgestaan uit de dood. Ik geloof dat dat zo belangrijk is. We hebben Pasen gevierd. En ik denk dat is het grote van Pasen. De leeuw van Juda overwon de dood. En daarom kunnen wij leven. Ik wil afsluiten met een lied van Ellie en Rickert. Een oud lied. Als een onschuldig lam is hij naar het graf gegaan. Maar de dood, hoe machtig ook, kon hem niet aan. Jezus, de leeuw van Juda, hij is opgestaan. Prijs onze koning, hij bracht ons thuis. Kunnen we dat spelen? Ik zal het nog een keer lezen. Als het goed is, hebben ze het op de beamer. Als een onschuldig lam is hij naar het graf gegaan. Maar de dood, hoe machtig ook, kon hem niet aan. Jezus, de leeuw van Juda, hij is opgestaan. Prijs onze koning, hij bracht ons thuis. Jezus, met ontferming bewogen, maar ook de leeuw van Juda, die is opgestaan. Leef met volle teugen. Amen. Gaat u leuk.